Dag allemaal. Goedemorgen, geliefde gemeente. Ik dacht nog, ik zet op de Facebookpagina dat ik iets met een operette van Verdi ga doen. Dus u bent gewaarschuwd. Aan de andere zijde denk ik van ja, het is ook een avontuur die ik gewoon toch wil neerleggen waar ik mezelf in heb tegengekomen. Dus misschien dat ik vanmorgen wat dingen met u deel waarvan ik zelf amper de reikwijdte van ken. Ook ik ben midden in mijn twijfels, mijn fouten. Ook ik ben midden in mijn onbegrip of mijn zoektocht. En daarmee tegelijkertijd welkom in de kring van gewone mensen. Dat is wat we zijn en wat we mogen zijn. Ik wil met u vanmorgen een deel, zeg maar, in het licht houden uit de zaligsprekingen van uit Matthäus 5, en dan met name het laatste deel. En dat wil ik met een intro doen. Ik wil dat een aanloop maken, want ik kan hier wel een beetje lopen vertellen over de do's en de don'ts, over wat mag en niet mag, een beetje over gedragsrichtlijnen, over... Maar het gaat hier niet over gedrag, het gaat hier over bijna over genetische manipulatie. Het gaat hier over uw binnenste binnen, mijn binnenste binnen. Het gaat hier over waar zitten mijn diepste motieven? Waar zit mijn... Ik kan soms met een knipoog iemand de hemel inbrengen en ik kan soms iemand met een blik de grond inboren. Het is allemaal zo dichtbij. We zijn wat dat betreft zo kwetsbaar, zo enorm kwetsbaar. En als ik de jongeren die ik van de week weer gesproken heb daarin spreek, dan, ja, dan komt des te meer gewoon hetgeen wat ik u met vanmorgen met u wil delen, komt dan des te harder binnen. Gisteren hadden we een gesprek met een lunch met een jonge vrouw, ik denk 24. Ik zeg dan, soms fluister ik in haar oor, dag, een klein beetje mijn dochter. Ik heb haar tot Jezus mogen leiden en dan vlak daarna is ze in een burn-out terechtgekomen. Daar. En dan komen de trauma's van het verleden boven. Ze heeft zelfs traumatherapie gehad en dan zie je een jonge vrouw zitten die nog moet beginnen in haar leven en dan al, zeg maar, zo de klap heeft opgelopen. Terwijl als je ziet wat er werkelijk overkomen is, dan denk je van nou, is dat alles? En dat kan soms al als een trauma overkomen. Hoe gaan we met elkaar om? Het is zo kwetsbaar hoe die communicatie gaat. Ik word gisteren dus met dat gesprek met haar weer zo gedrukt op het feit van... laten we zuinig zijn op elkaar. Laten we echt zuinig zijn op elkaar. Kijk, het is God. Het is God zelf die ons hier bij elkaar heeft gebracht. En ons aan elkaar heeft toevertrouwd. En met name diegenen waar je misschien schimmel van krijgt... zijn degenen die ervoor zorgen dat jij niet in je valkuil stapt. Ken je dat? Kernkwadranten. Juist diegenen die bij jou het meeste oproepen zijn juist degenen die ervoor zorgen dat jij niet in je valkuil stapt. Als ik het bij mezelf toepas, ik ben erg enthousiast, dat snap ik natuurlijk ook wel. Maar als hier een groep slapende mensen gaat zitten, dan stap ik in mijn valkuil, dan ga ik drammen. U moet mij ook helpen hiermee. Niet door wakker te blijven, maar dat doet u toch wel. Maar goed, in dat kader. Ik denk een halfjaartje terug, enorm getroffen door Verdi. La Traviata, misschien kent u hem wel. Er zit een bepaald deel in het begin in, dat kent u allemaal. Dat is een heel bekend stukje, ik ga het niet voor u zingen, dat bespaar ik u. Maar dat hele verhaal van Verdi en die La Traviata, dat is wat wij tegenwoordig doen met bijvoorbeeld, hoe heet dat programma ook alweer, De Luizenmoeder. Kent u dat programma? Er wordt natuurlijk ontzettend in gevloekt. En er wordt hier een enorme spiegel voor gehouden. Hoe denken wij? Die spiegel, zeg maar, het is ook de bedoeling van die schrijvers van dat stuk. Om u te laten nadenken van ja, ik denk eigenlijk ook zo. Buitengewoon interessant vind ik. Om dan dat te laten gebeuren. Af en toe dan gaan de tranen over mijn wangen heen van het lachen. Maar met name die spiegel die mij voorgehouden wordt. Dat is zo bijzonder. Dat Verdi deed dat met opera. En ik zal je het stukje voorlezen wat ik daarbij gevonden heb. Van Helena de Haan, dat is een Belgische radiomaakster. En ze schrijft over opera, is geen gemakkelijk genre. Als dat je ding niet is, dan is alles groots en meteen zo belachelijk en zo bombastisch. Een massa volk op het toneel, de groteske kostuums en de gezongen dialogen natuurlijk. Maar als je daar wel in kan opgaan, dan is opera het mooiste, groter dan ooit. Jezelf meenemend en ontzettend meeslepend. En het beste voorbeeld hiervan is Verdi. Natuurlijk bracht... Even mijn bril, of ik kan niet goed lezen. Het beste voorbeeld hiervan is Verdi. Hij bracht altijd verhalen vol drama en spanning. En de muziek was altijd ontzettend catchy. Je kwam al echt neuriënd de opera uit. En als je het niet gehoord had, dan waren het wel de muzikanten die de volgende dag de melodieën uit hun hoofd hadden geleerd op hun draaibare orgel dan speelden. Die leerden ze op het gehoor. En ze gingen de volgende dag daarmee de stad in. Zijn muziek sprak ook zoveel mensen aan, omdat het echt universele verhalen vertelde. Verhalen over liefde, over machtsrelaties, waar je zo goed in kon komen. En het mooie is dat Verdi dat talent gebruikte om de maatschappij waarin hij leefde een spiegel voor te houden. Verdi leefde in een gehuchtje in Parma, Italië. Getrouwd met de jeugdliefde, met zijn jeugdliefde, de dochter van zijn muziekleraar. Die twee waren echt dol op elkaar. Je praat dan over een tijd van gearrangeerde huwelijken. Maar in het geval van Verdi en zijn Margarita was dat zeker niet het geval. Het koppel kreeg twee kinderen. Maar er gebeurde iets rampzaligs. De twee kinderen stierven kort na elkaar. En tot overmaat van ramp ook zijn vrouw. Verdi wou het liefst stoppen met zijn werk als componist. Maar hij kon het zich niet veroorloven. Het was zijn inkomen. Maar zijn thuisstad was veel te beklemmend en alles deed hem denken aan zijn vrouw en zijn kindjes. Dus hij vertrok naar Parijs. Daar kwam hij weer tot zichzelf. Parijs was een compilatie en bruiste van de ideeën. Hij had zin om te werken en het verschil te maken. Hij werd zelfs opnieuw verliefd op de operazangeres Giuseppina Serraponi. Maar toen hij haar wilde voorstellen aan zijn ouders in zijn geboortedorp, liet iedereen merken dat ze niet welkom was. Och, daar hadden ze zo hun redenen voor, want Verdi en zij waren niet getrouwd. En Giuseppina had altijd gewerkt als operazangeres. Och, groot schandaal. Want operazangeres was zoiets als prostitutie. En ze had 3 onwettige kinderen. Groot schandaal, dat was te veel voor de bekrompen dorpelingen in Parma. En Verdi wist niet waar hij het had. Zijn geliefde Giuseppina werd hier behandeld als gemakkelijk. Als een gevallen vrouw. Zo bekrompen en hypocriet. Mensen kunnen zich zo blind staren op hun sociale status in plaats van de mens erachter te zien. Verdi kende maar 1 manier om hier iets aan te doen. En hij schreef een opera. La Traviata. Wat letterlijk betekent. Vrouw op de dool. Of... wij zouden kunnen zeggen, de slet. La Traviata is een verhaal van een courtisane, Violetta. Een prostituee eigenlijk, van hoge afkomst. En je ziet haar op feestjes. Overal wordt gedronken en gedanst. En het puriteinse publiek in de zaal zit al klaar met een oordeel. Ze zal haar verdiende loon wel krijgen. Maar Verdi weet goed wat hij doet. Hij maakt van Violetta een echte mens. Een mens waar je houden kan en stevast geeft Verdi haar de mooiste delen, de mooiste stukken muziek om te zingen. Dus de mensen in de zaal raken na 2,5 uur operette gehecht aan deze vrouw en de manier waarop zij zingt. En tegen het eind van het verhaal zijn ze helemaal van gedachten veranderd. Maar dan houdt Verdi een spiegel voor. Jullie wilden haar straffen en veroordelen en op het podium laat hij haar sterven, het publiek. Blijft verbijsterd achter. Bijna aan het eind van deze operette zingt zij uiteindelijk en accepteert ze het feit van oké, jullie noemen me zo, laat het dan maar gebeuren. En dat stuk dat heb ik op PowerPoint meegegeven. Ik mag het zelf doen trouwens. waarin ik dus wil laten zien van hoe die vrouw uiteindelijk onder de druk van de omgeving, dat is wat de operette bouwt, onder de druk dan zelf ook zichzelf dan maar slet noemt. Die midden in, zeg maar, de manier waarop we met elkaar omgaan, daardoor dat mensen dan misschien ook wel zich gaan gedragen naar het beeld wat wij bouwen van mensen. Omdat we al zo kwetsbaar zijn en al zo moeten worstelen tussen ons en God, over wie mag ik nou zijn in zijn ogen, in Gods ogen. En als wij daarin, zeg maar, ons eigen beeld gaan bouwen bij anderen, hoe kwetsbaar het is, hoe, in dit geval laat Freddy haar gewoon ook op het podium sterven. Ze staat al bij de klok, 11:55 en dit is het einde. Lieve mensen, laten we zuinig zijn op elkaar. Dat is wat Verdi met deze boodschap wilde vertellen. Ik heb daar erg van, ben daar erg van onder de indruk geraakt. Daarom, daar bestaat in feite al in die zaligspreking, en ik ga ze zo meteen voorlezen. We gaan er zo meteen even doorheen, door dat deel wat in Matthäus staat. Maar het gaat hier over je naaste liefhebben als jezelf. Je naaste liefhebben als jezelf. En het is vaak al een hele klus om jezelf lief te hebben, om jezelf te accepteren, dit ben ik, dat ben ik niet. En daarin, als je zelf al moeite hebt met datgene waar je zelf al tegenaan loopt, hoe kun je dan ooit, dat is best een klus waar je ook van God onder zijn genade in zijn licht gewoon de tijd voor krijgt om daar aan te werken. En allemaal. God gunt je de tijd om in ieder geval te leren aan jezelf te werken en daarmee ook de ruimte en de deur te openen voor je naast. Dat is zo mooi. En liefde daarin, het woord liefde, wij kennen maar één woord voor liefde, wat in het Grieks, nou je hebt talloze woorden in het Grieks, verschillende woorden, waarin een andere vorm van liefde gebouwd wordt. En omdat wij maar één woord daarin kennen, daarmee verschralen we eigenlijk het begrip liefde. Als je toch nagaat wat het Grieks onder andere, want er zijn er meer hoor, agape, dat is de eerste, liefde als keus, agape. Liefde als keus, hou vast, want dit is echt een belangrijk punt, liefde als keus. De tweede, eros, erotische liefde. Filio, vriendschap. Storge, dus affectie. Filotheo, zelfliefde. Pragma, volwassen liefde. Joh, er zijn liefde voor spullen, liefde voor het weer. Het is allemaal met een andere... net even andere essentie. Maar bovenaan staat liefde, agape, als keus. Als je dan praat over Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, dan staat daar agape. Zichzelf wegcijferende, zeg maar niet terugvragende liefde. Ik kies ervoor, God koos ervoor, Johannes 3, vers 16, om naar de aarde te komen. Het was zijn keus. Dus niet omdat jij nou zo je best doet, of dat je blonde haren, blauwe ogen, hbo, geld of diploma's en spullen. Nee, niets. Gods keus. En die keus staat boven alles. Die keus bepaalt dan in feite ook de overige, onder andere in deze rij. Maar laat ik nou eens gewoon zeggen, agape als keus. Hè, dus de hoogste vorm van liefde. Als je die weghaalt, dan heb je dus phileo, liefde als keus. Hoe kan deze vriendschap mij tevreden stellen? In feite, als je agape, de keus om, zeg maar, onderlinge affectie te bouwen, als je daar de gekozen liefde weghaalt, dan wordt dat dus een feit van, wat kan ik hier uithalen als een soort Albert Heijn of een supermarkt, daarin om dingen weg te halen, wat heb ik eraan? Of storge, misschien spreek ik het Grieks niet goed uit, ik heb nooit Grieks geleerd, dus dat moet je me maar niet kwalijk nemen. AKP, de keus eruit halen is dus in feite, als ik het niet meer wil, is het niet meer belangrijk. Wat belangrijk is voor je buurman, buurvrouw, is misschien voor jou niet meer zo belangrijk. Maar daarmee heb je jezelf tekort gedaan om er ook voor te kiezen. Dat het beseft dat jouw buurman het wel belangrijk vindt. Ja? Of eros, ook zo'n heftige. En dan praat je in feite over eenzijdige liefde. Niet meer de keus om elkaar lief te hebben. Zelfbevrediging. Prostitutie. Dat is in feite zonder een keus, maar meer een gedwongen liefde. Dat is in feite de keuze eruit gehaald en daarmee de liefde verscheurd, in stukken gehaald. En daarmee, dat is dus de wereld waar wij in terechtgekomen zijn. Ik ga dat niet zo zeggen van, oh, wat zijn we in een vreselijke wereld terechtgekomen. of laten ze maar buiten hun gang gaan. Nee, laten we beseffen dat de wereld ook dat stukje agape-liefde kwijtgeraakt is. En dat wat wij hier doen echt uniek is. Dat we hier in een zaal zitten, misschien wel met mensen waarvan je denkt van nou, voor jou een ander. Kan, mag, weet ik niet. Die gevoelens die zijn er. Maar daarmee meteen ook van dat je bewust bent voor het feit van, die zijn aan jou toevertrouwd om jou te leren wat liefde voor een keuze is. Agape-liefde. Ik geloof dat we daar in het hart zitten van wat we nu gaan lezen uit Matteüs. Ik heb het in tegenstelling tot wat ik van mezelf gewend ben, maar op de PowerPoint gezet. Ik heb liefst dat u gewoon uw eigen Bijbel daarbij pakt en daarbij desnoods een strepen zet. Of wat dat betreft uw emoties erbij schrijft. Want in feite is dit Gods liefdesbrief aan jou gestuurd. Dat kun je gratis krijgen als moet. Maar het is een boek. Je ruikt het, je voelt het. Je kan. Hè, ik heb hier mijn eigen aantekeningen bij. Een datum, een moment dat ik daarin. Maar goed, ik vond het vandaag weer eens in tegenstelling tot wat ik gewend ben het op de PowerPoint te zetten. En daarin zitten we dan als Jezus dan de zaligsprekingen uitspreekt. En hier begint dan dit stukje. U hebt gehoord dat er gezegd is. U moet uw naaste lief hebben en uw vijanden moet u haten. Maar, ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemel is. Want God laat de zon opgaan, zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. Laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Dat doen de tollenaars niet hetzelfde. En als u alleen uw broeders groet, wat doet u dan meer dan anderen? Dat doen de tollenaars ook. Wees u dan volmaakt zoals uw vader die in de hemel is. Volmaakt is. Als ik hier dan in feite die agape-liefde erbij zet. Vers 43. Naast de liefhebben, vijanden haten. Dan praat je dus eigenlijk over een soort storge zonder agape. En vervolgens vers 44. Ja, dat is dan waar de keus erbij zit. En wat doet God? Het laat het regenen, vers 45, regenen over rechtvaardigen, onrechtvaardigen. Dat is de hoogste vorm van liefde waarin God niet zozeer kijkt in een rubricering zoals wij dat misschien doen. Alle mensen hun zonden zijn vergeven, allemaal. Er is niets waar Jezus voor niet gestorven voor zou zijn. Alle zonden zijn vergeven. Er is dus ook niets meer aan zonde waar je kunt verschuilen. Van nou, ik zal wel niet. Nee. Alles is weg. En daarmee krijg je dus in feite de deur voor je van, wil ik dit ook? Zou je willen? Is er een moment dat je zegt van, nou, ik wil hier toch bij horen. Ik wil toch Jezus in mijn leven hebben. En omdat Jezus daarvoor gewoon werkelijk, God zijn zoon zond en Jezus daarvoor alles heeft weggevaagd, uitgegumd. Er is niets meer. Als je voor Gods troon staat en dan, ja Heer, maar ja, ik heb toch... Ik ben toch niet zo, en God zegt, ik zie niks hoor, sorry, ik weet niet waar je het over hebt. Dat is de verhouding waarin God eigenlijk naar ons kijkt. En de zonde, onze fouten, onrechtvaardigheden, ongerechtigheden, alles wat we hebben gedaan in ons leven, die worden in de diepte der zee gegooid. Bordje ervoor, verboden te vissen. Want dan ga je de zonde van je buurvrouw, buurman, ga je omhoog vissen. Oh. Maar die zijn er niet meer. En daarmee, hier voel je van dat God daarin gewoon gezegd heeft, joh, er is niets anders meer wat mij gewoon te doen is, dan dat ik dat, ik moet alles weghalen. Alles, alle fouten, ik moet de weg vrijmaken. En daarmee jou de kans bieden van, wil je dit? En dan, wat Ferdy dan laat zien van, jongens, waarom? Oké, het is een vrouw met fouten, dus ik speel er ook na en ik heb Giuseppine, heb ik ook, ik ben verliefd op haar. Maar zouden jullie haar alsjeblieft gewoon willen zien zoals ik haar zo graag wil zien? Ondanks haar achtergrond, noem het maar op. En wat je daarin ziet ontstaan, dat is dus die vrouw die wij gisteren ook spraken. Sophie heet ze. Sophie. Een klein beetje mijn dochter. Die tot ontbloei komt. Vlak voor haar burn-out heeft ze Jezus leren kennen. En ik vond het wel mooi. Ik denk van, wauw, het is altijd mooi om iemand tot geloof te zien komen. En nu ineens, als je terugkijkt van, net op tijd. Want ik vreesde het ergste, denk ik, voor haar. Hoe God werkt. In de diepste, dan uiteindelijk die hand biedt blijkbaar. En zegt, kom, een klein beetje mijn dochter. Wel nee joh, je bent mijn dochter, zegt God. Je bent mijn dochter. En daarmee kreeg zij de kans weer te zien, dat merkte ik gisteren nog, de kans weer te zien van God kiest voor mij. En de trauma's die ik in mijn leven opgelopen heb, dat zijn dan toch de mensen om me heen. En dat kan een knipoog zijn, maar het kan ook een knipoog zijn dat het juist goed gaat. Hoe kwetsbaar dat is, hoe bijzonder ons God ons gemaakt heeft daarin. En kiest voor jou, voor mij, voor ons, als gemeente hier, Uithoorn, voor de bruid. Ik kies hiervoor. En ondanks dat we elkaar het niet altijd even makkelijk maken, God geniet van het feit dat wij hier zijn naam bezingen zondagochtends. En maandagochtend, dinsdag weet ik. Gods keus. En dat, ja, dat kost iets, denk ik. Het kan ook alles van je kosten. Van ja, het is goed met je. Ik ga daar een beetje. Ja, kan. Ga ik straks op terugkomen. Ik denk dat hij dan eindigt. Wees dan volmaakt. Zoals uw vader in de hemel volmaakt is. Ja. Ruud, die lat ligt er hoog. Je moet eens weten hoe mijn leven eruit ziet. Jij moest eens weten. Jij kan het hier allemaal wel zeggen. Maar als jij weet dat ik... Ja, dat kan. Dan had ik het volgende filmpje laten zien. Maar dat is technisch niet gelukt. Het is op YouTube terug te vinden. Maar ik heb er ook een... ook weer een stukje klassieke muziek achtergezet. En, dus dat moet ik jullie onthouden helaas. Waarin een man die ook in Amerika een aantal mensen om het leven heeft gebracht. En de nabestaanden van de slachtoffers, die krijgen dan spreektijd. En daar word je niet vrolijk van. En terecht, want het komt niet aan mijn dochter. En ik word ook een onvriendelijke man, natuurlijk. En die ouders, die zie je dan... die man wordt de hel ingepraat. Totdat één vader gaat staan en tegen hem zegt van ja, u maakt het me wel moeilijk. Maar dit is waar ik, wat ik geleerd heb, dat God vergeeft. Ik wil u vergeven. En dan zie je ineens die dader zijn hart breken. Op het moment dat die vader, ondanks het gemis van zijn dochter, toch zegt van ik vergeef u. Passief, agressief wat daar gebeurt. Met zo'n man die echt niets meer in handen heeft dan alleen maar vergeving, terwijl die... het ergste is aangedaan, zijn dochter is om het leven gebracht, vroegtijdig uit het leven gescheurd. En daarin toch die, ja, ik, dat maakt diepe indruk voor mij, dat hij dan zegt, ja. Ten diepste, want als ik u niet vergeef, hoe weet ik ooit zelf dan nog wel dit op orde te brengen met mijn eigen leven? Nou, ik heb het wel eens vaker genoemd, maar... Dit onderscheidt het christelijk geloof zich met alle andere religies. Dat wij leren, dat God leert wat vergeving is. En ik wil andere religies niet afschrijven of humanistische bewegingen. Want we kunnen allemaal zeggen, sorry zeggen. En dan voelen wij de onrechtvaardigheid nog. Hè? Net als bij rechtszaak, als iemand toch iets gedaan heeft en dan zit zijn straf erop. Hij heeft een paar jaar gezeten en hij komt dan weer vrij. En dan zijn wij Nederlanders toch nog geneigd van, om daar even een schepje bovenop te doen. Omdat we ons rechtvaardigheidsgevoel niet voldoende gevuld is met... dan dat wij denken van, voor jou een ander. Nog een schepje erbovenop, kent u dat? Ik ga toch nog een keertje dunnetjes over doen. Dat zijn die twee dingen die ik dan hier even uitlicht. Van dat wij ook ons rechtvaardigheidsgevoel, hoe krijgen we dat voor elkaar? Om dat toch zeg maar te laten rusten. En het feit van ja Ruud, hey, ik heb dingen meegemaakt. Daar heb je al, je zegt het allemaal wel zo mooi. Maar als jij eens wist, nou die twee dingen, en dat is, daar onderscheidt zich het christelijk geloof zich toch. Met alle eerbied en respect. Ten opzichte van de overige religieuze stromingen. Wij kunnen eraan God geven. Wij kunnen de rechtvaardiging die wij zelf niet... Een buitengewoon mooi boek is... 4 stappen naar een sterke identiteit uit de jaren 90 van Dr. Henry Cloud. die daar in hoofdstuk 1 genade en waarheid koppelt. Dat is die uitvinding, die 2, Johannes 1, dat Jezus naar de aarde kwam vol genade en waarheid. Dat, je vindt dat nergens meer. De Bijbel is in staat, en daarin kun je dus bewijzen dat het Gods woord is, de Bijbel is in staat om die 2 te koppelen, door Jezus. Dat is een goddelijke uitvinding. Die hadden wij nooit kunnen verzinnen als wij dat hoofdstuk hadden moeten schrijven. En Henry Cloud heeft zich op basis van deze tekst een boek kunnen schrijven, dat die 2 namelijk wel te koppelen zijn. Dat is wat we leren. Dus stel dat vergeving even niet lukt. Ruud, bedankt voor deze mooie preek, voor mooie gedachten. Ik kan het niet. Dan wil ik je in ieder geval bemoedigen met een tekst uit 1 Petrus. En hier zit echt in wat ik dan met jullie wil bidden. Waarin Petrus eigenlijk schrijft vanaf vers 21. Want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Imitatio Christo. Hij, Jezus, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden. Moet je opletten wat hier staat. Die, toen hij werd uitgescholden, niet terugschold. Toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Als, lieve mensen, als vergeving gewoon even niet lukt. Dan zou ik je willen toebidden, zou je het alsjeblieft aan God willen geven, want je komt er niet uit. Je hoeft er ook niet uit te komen. Maar wat is dit, een heerlijk idee, dat datgene wat jou is overkomen, en ik weet waar ik over praat. Ik kijk terug uit een periode in mijn leven toen ik jong was, die ik nooit meer over wil doen. Ja, toch ook weer wel, want God heeft me daar doorheen getrokken en heeft me de handvatten gereikt, waardoor ik veel meer kan nu als toen. Terwijl als ik het zelf op had moeten pakken, ben ik bang dat ik voor de trein had gestaan. Want ik had een afscheidsbrief al geschreven. En hoewel ik het nooit beseft heb dat het zo werkte, heb ik het blijkbaar toch in Gods hand kunnen geven. Dit is een dogma. Dit is een basis van ons christelijk geloof. Waarbij als het even niet lukt, zoals God jou de ruimte geeft, zou je het alsjeblieft aan mij willen geven. En daarmee komt de rechtvaardiging terug. Door genade. Dit is Christo, dit is theologie, dit is Gods woord. Vergeef elkaar, opdat je vergeven bent. Heb de naaste lief als jezelf. Dat spel van hoe je mag zoeken naar Gods aanwezigheid in jouw leven, waardoor je zelf mag zien hoe God vergevend is naar jou toe, waardoor jij een sleutel krijgt in handen om te leren dat je je naaste mag vergeven. En de volgende stap is dus dat je je naaste ook kan liefhebben als jezelf. En dit is een mooi moment misschien van, ik ga het aan Jezus geven. Ik ga het aan God geven door Jezus. Verdi eindigt, en dat is echt een spektakel, met de vrouw die op de klok 11:55 ligt en sterft. En een spiegel wilde voorhouden, jongens. Zouden jullie mijn kissepina alsjeblieft willen accepteren? Want ik hou van haar. Waarbij Jezus zijn zoon naar de aarde stuurde. En uiteindelijk ook zei 11:55. Jongens, zouden jullie van mijn zoon willen houden? Want ik hou van hem. En ergens, en dat zie je in de aanloop in het Oude Testament, heeft God daarin een stap genomen die wij amper begrijpen. Hij liet zijn zoon sterven. Zijn jochie. Zijn zoon, ja. En dat bedoel, ik kan amper beseffen hoe dat werkt bij God. En toch is dat de reden waarom we hier kunnen zitten. Anders niet. Ik wil een gebed uitspreken hierover. En ik snap natuurlijk dat ik hier misschien wel iets bij je opgeroepen heb. Nou, ik heb in ieder geval huiswerk. God is met je. Ik meen het echt. Ik sprak Jezus vanmorgen nog. Je moet een hartelijke groeten van hem hebben. Echt. Hij is echt met je. Hij ziet het echt zitten met je. Ook al heb je dat niet altijd in de gaten. Maar de hartelijke groeten van hem. Zullen we met elkaar bidden? Vader, zo heet u. En ik zie het niet altijd even goed, Heer, maar wat doet u iets moois in ons leven? Wat heeft u een volwassen niveau met ons voor? Waardoor we alles aangereikt krijgen om steeds dichter bij u te komen. En ja, steeds dichter bij elkaar. Ook die dingen, Heer, waar we misschien moeite hebben met onszelf, met elkaar. met de gemeente, met keuzes, met onze buren, noem het maar op, Heer. U bent Vader en u laat het regenen over iedereen. U laat de zon schijnen over iedereen. Dit is wat ik wilde uitspreken, Heer. En in alle bescheidenheid, vergeef, Heer, vergeef als daar dingen bij zijn die gewoon pijn doen. Ik heb het nooit zo bedoeld, Heer, maar ik wil wel uw grootheid uitspreken over deze prachtige mensen die de moeite waard zijn geweest om voor te sterven. Over mezelf, Heer, met elkaar. En over het wonder, Heer, dat we hier met elkaar zitten. U mogen bezingen, overdenken en mogen uitzien. Ga met ons mee, Heer, met diegenen die genoemd zijn, die ziek zijn, die klem lopen. Met de wijk, Heer, waar deze plaats is bereid. Heer, met het werk in Amsterdam, wat dan steeds moeilijker wordt. Vader, u kent het. En laat het zijn, Heer, dat juist dwars door dat soort dingen heen uw grootheid wordt bekendgemaakt. Laat het gebeuren, Heer. Ook in die land, Heer, waarin vervolging nummer 1 staat, waarin christenen vervolgd worden, Heer. We horen bij de grootst vervolgde bevolkingsgroep op de wereld. Wees bij broeders en zusters, Heer, waar geloven echt niet mogelijk is. Kom met uw geest. Met uw kracht. Zegen ons, Heer. Zegen ons, opdat wij tot zegen mogen zijn. Zo bid ik, zo dank ik, Heer, in Jezus' naam. Amen. Ik vind het een mooi moment om het Onze Vader uit te zingen, toch?